Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik zie iemand aankomen rennen. En hij rent hard. Zie je hem ook? Het is een man. En hij loopt het vuur uit zijn sloffen, zo zeggen we dat dan. En dat is opvallend. In het oosten moet je weten, in het land Israël en in de andere landen van het Midden-Oosten, daar zijn ze niet gewend als mannen rennen. Dat is niet waardig, dat doe je niet. Dat is beneden je stand. Mensen lopen plechtig, rustig. Maar nou is er één stof waait op onder zijn voeten. Hij heeft kennelijk geen tijd om zich over zijn waardigheid te bekommeren, want hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. En je ziet het ook aan zijn hele houding. Hij rent niet alleen, maar hij kijkt ook voortdurend om. Komt daar misschien nog iemand aan rennen? Maar we zouden graag eens even aan hem vragen wie die nou eigenlijk is en wat die nou eigenlijk doet en wat hem bezielt om zich zo uit de voeten te maken. Meneer, wie bent u? Maar daar krijg je helemaal de kans niet voor, gemeente. Die man heeft geen tijd voor een interview. Die rent letterlijk voor zijn leven. En zal ik u dan maar vertellen wie dat is en waarom die zo snel loopt. Het is een Israëliet. En hij is van beroep houthakker. En daar was hij ook vanmorgen in alle vroegte weer mee begonnen, zoals elke dag. Met een aantal collega's naar het bos gegaan om zijn werk te doen. Helemaal onbewust van het feit dat deze ene dag in zijn leven alles zou veranderen, alles op de kop zou zetten. En zo zijn er hier in ons midden ook wel gemeenten die de datum ook nog wel weten van die ene specifieke dag toen er ineens iets in je leven kwam of in je gezinsleven. En het zou nooit meer hetzelfde zijn. Nou, dat is bij deze man ook gebeurd. Hij is begonnen met zijn werk vanmorgen. Een paar uur lang was er niks aan de hand en ineens was er dat moment. Hij zag het niet aankomen, hij had het ook niet gewild. Het was volstrekt onopzettelijk, maar dat er ineens een verschrikkelijk ongeluk gebeurde. Want met dat hij voor de zoveelste keer zijn bijl omhoog hief, vloog het ijzeren blad eraf. En een paar meter verderop trof het hoofd van zijn collega. Het was nog een vriend van hem ook. Hij werkte al jaren met hem samen. En de man viel dood neer in één keer. En hij stond erbij. En collega's liepen toe. En ze keken eerst naar die man op de grond. Vervolgens keken ze allemaal naar hem. En vervolgens duurde het geen 10 seconden meer. Zonder dat hij verder nog iets meepakte, zijn kleren die misschien nog ergens lagen, zijn plunjezak, zijn proviant, ik weet niet wat hij allemaal meegenomen had. Hij laat het allemaal liggen, want hij heeft op dit moment nog maar één ding. Hij moet rennen voor zijn leven. En hij rent dus niet naar huis, gemeente. Daar is hij niet veilig. Nee, hij rent de weg op. De grote weg moet hij op. En als hij een paar honderd meter op die grote weg is gaan rennen, dan ziet hij aan de kant van de weg ineens een bordje staan met een pijl erop. En boven die pijl staat een woord. Miklat. Vrijstad. Die kant op. De vrijstad waar die veilig zal zijn. En dat is het enige wat op dit moment hem nog interesseert, gemeente. Want u heeft hem al achterom zien kijken. Hij heeft dus vanaf dit moment iemand achter zich aan. De bloedwreker. Hij is vogelvrij. Alleen in de Vrijstad niet. Nou, gemeente, we hebben in nummerie 35, zoals u hebt begrepen, opnieuw zo'n bepaling voor ons, waarin God het een en ander wil regelen voor de samenleving van dat bijzondere volk Israël. Het volk waarvan aan het eind, u moet dat niet over het hoofd zien, waarvan aan het eind in vers 34 wordt vermeld dat het een bijzonder volk is, omdat ze een bijzondere bewoner in hun midden hebben. Dit is het volk die wonen in een land waar God wil wonen, te midden van Israël. En omdat God in dat land woont, is het een heilig land. En omdat het een heilig land is, mag het niet op een of andere manier verontreinigd worden. Ook niet op de manier die we vinden in nummer 35, als iemand bloed vergiet. En als de dingen dan niet zo gaan zoals het goddelijk recht dat voorschrijft. Dus moet er ook een bepaling zijn voor het geval dat er doodslag plaatsvindt. Goed onderscheiden. Doodslag is dus wat anders dan moord. Dat zeggen ze vandaag bij de kantonrechter in Dordt ook. Dat zijn twee verschillende dingen in de rechtspraak. Want moord, dat is moord met voorbedachte raden. Dat is wat iemand van plan was. En hij had een hekel aan iemand of hij wou er beter van worden. Dat is gepland, zoals de aanslagen van vrijdag. Dat is allemaal tot in de puntjes voorbereid. Maar doodslag niet. Doodslag is ook iets waar een mensenleven mee gemoeid is. Maar in dit geval is het niet opzettelijk. En kijk gemeente, bij moord is er al sinds mensenheugenis een oude regel die zegt: wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal vervolgens ook door de mens vergoten worden. Die regel vindt u al in Genesis 9, vlak na het moment dat Noach uit de ark is gekomen en er een nieuwe wereld voor hem ligt, waar ook weer regels voor gelden. Moordenaars verdienen zelf ook te sterven. Maar ja, als je nou geen moordenaar bent, maar je bent een doodslager vanwege een ongeluk, zoals met die bijl. Ja, dan gelden in principe wel de regels van Genesis 9, maar toch houdt God rekening met de situatie, wat die man die met die steel in zijn hand zo verbijsterd naar zijn collega's staat te kijken, is op een bepaalde manier ook zelf slachtoffer van de situatie, gemeente. Dat had hij nooit gewild. Zijn eigen leven is ook voor goed bedorven. Maar er is dus wel een mens omgekomen. En daarom kan deze man toch niet zomaar zonder meer vrij uitgaan. Er is iemand die rechtens, dat woord moet u goed in de gaten houden, het gaat hier om een zaak van recht, die rechtens de doodslager zou kunnen doden. In dat verband, en daar wijzen meerdere uitleggers op, is dat woord bloedbreker misschien een beetje ongelukkig gekozen. Want zeg eens eerlijk, gemeente, als u het woord bloedbreker hoort, wat voor associaties roept dat bij u op? Dan denkt u ook aan bloedwraak en eerwraak, zoals we dat momenteel vaak horen vanuit de islamitische cultuur. U kunt ook denken aan de maffia in Sicilië of in Mexico. Mensen die elkaar zoveel kwalijk nemen, rivaliserende bendes die over en weer leden uitschakelen en uitmoorden. Tot in het oneindige toe. Want dat is dus wraak. Op de manier van die man die in het begin van de Bijbel al tegenkomt. Lamech. Met zijn sinistere lied. Over een buil en over een wond die hem het recht geven om een ander mens te doden. Dat is blinde woede. Die hij oneindig door kan gaan en waarvan je zegt, waar moet dat op uitlopen? Maar dat is dus absoluut wat anders, gemeente, dan wat de man moet doen die hier in dit hoofdstuk bloedwreker heet. Dat is geen zaak van blinde woede. Dat is geen zaak van oneindige wraakneming. Dat is een zaak van recht. Weet u hoe die man eigenlijk heet in de grondtekst? En dan herkent u meteen dat eerste woordje ervan. Deze man heet letterlijk de Goel Hadam. De losser van het bloed. Het is precies dezelfde figuur die wij bijvoorbeeld ook tegenkomen in het boek Rut. Maar dan in een heel andere rol. De losser die het opneemt voor een getroffen familie. die vergoedt wat ze kwijtgeraakt zijn, die rechtzet wat misgegaan is en wat scheef gegaan is. Nou gemeente, dat neemt in dit hoofdstuk een zeer ernstige vorm aan. Want dan moet de Goël ook dingen gaan rechtzetten die te maken hebben met een mensenleven. Maar dan wordt het wel ernstig. Het hand om hand, oog om oog, tand om tand principe wordt in dit geval leven voor leven. Hij heeft het recht, deze Goël, om de doodslager, als die hem te pakken krijgt, te doden. Maar vanwege de tragiek van de situatie geeft God dus een mogelijkheid van ontkomen. En de uitleggers hebben er een mooie naam voor, en dat zegt ons vandaag de dag ook weer een heleboel, gemeente. De wet van het asielrecht. Die man die we nou net zagen rennen, jongens en meisjes. Je hebt al heel veel van zulke mensen eigenlijk zien rennen, nietwaar? Want ja, of zien drijven, of zien zitten bij de grenzen in Calais. Mensen op de vlucht die rennen voor hun leven, asielzoekers. Maar er is in het Oude Testament geen koa. Nee, maar dan geeft God aan waar de asielzoeker in dit geval een plek moet krijgen. Niet in een opvangcentrum. Maar deze specifieke asielzoeker, deze doodslager die een veilig heenkomen moet vinden omdat zijn leven gevaar loopt. Hij krijgt van God een plaats aangewezen. Zelfs meerdere plekken verspreid over Israël. Nou geeft nummer 35 dat niet met zoveel woorden aan waar dat dan allemaal precies ligt. Maar als u dat interesseert, kunt u dat vanmiddag in Jozua 20 nalezen. Dan ziet u dat de Heere niet maar één, maar 6 vrijsteden heeft aangewezen. Die behoren allemaal tot die 48 steden van de Levieten, waar nummer 35 eerst over spreekt. De Levieten hebben geen grondgebied, maar ze hebben wel steden. 48 steden door heel Israël. 6 daarvan, die zijn geschikt als vrijstad. 3 aan de westkant van de Jordaan. En 3 aan de oostkant van de Jordaan. Gelijkmatig verdeeld over het landschap. Je hebt helemaal bovenaan in het westen Kedesh, dat ligt in Naftali. Je hebt Sichem, dat ligt in Efraïm. Je hebt Hebron, dat ligt in Juda. Andere kant van de Jordaan, Golan, dat woord kent u nog van de Golanhoogte. Ramot in Gilead, dat ligt ergens halverwege aan de oostkant van de Jordaan. En in het zuiden een stad die heet Bezer, midden in de stam van Ruben. In elke hoek van het heilige land ligt een vrijstad. Ze zijn dus goed te bereiken, want je hoeft hooguit maar een halve dag te lopen, wil je ergens in de buurt van zo'n vrijstad komen. En als je in de buurt van zo'n stad komt, kun je hem ook al in de verte zien liggen. Moet u weer Jozua 20 erbij nemen, maar al die steden liggen namelijk hoog. Van 5 van de 6 staat het er letterlijk bij. Ze liggen op het gebergte. En van Bezer staat weliswaar, het ligt in het vlakke land, maar dat bestaat een woord in de grondtekst, dat betekent het ligt op een hoogvlakte. Je ziet ook Bezer al ver liggen als je toevluchtsoord, als de vrijstaat. En wie je dan ook bent, ik had het over een Israëliet die houthakker is, maar stel je voor je bent een allochtoon, je woont wel in Israël, maar je bent zelf geen lid van het verbondsvolk, je woont daar alleen maar en je werkt er alleen maar, je komt van een of ander land vandaan, maar als jij in zo'n situatie terechtkomt, vers 15 zegt het, niet alleen voor de kinderen Israëls gelden de vrijsteden, maar ook voor de vreemdeling en voor de bijwoner in het midden van hen. Wie je dan ook bent, Er is altijd een vrijstad in de buurt. Nou ja, er volgt dan nog wel een proces, gemeente. U heeft er ook wel allerlei bepalingen voor gelezen. We gaan daar verder niet lang op in. Maar er moet een diepgaand onderzoek ingesteld worden. Niet op het woord van één man afgaan. Meerdere getuigen moeten zeggen wat er gebeurd is en moeten dat bevestigen. Deze man kon het niet helpen. Hij had geen hekel aan zijn collega, integendeel. Hij heeft het niet met opzet gedaan. Hij heeft ook niet een wapen gebruikt. Het was een instrument wat ineens weigerde, wat ineens door de lucht vloog. Maar als dan de vergadering die zich erover buigt besluit dat het echt waar is, dan mag de man terug naar de vrijstad waar hij eerst al een goed heenkomen had gezocht. Maar hij mag vervolgens geen stap buiten de poort van de vrijstad zetten, zegt vers 26. Als hij dat zou wagen en die bloedwreker zit daar buiten op hem te wachten, heeft hij alsnog het recht om hem te doden. Binnen de poort blijven. En hoe lang dan? Tot het moment dat de huidige hoge priester sterft. Dan mag hij weer terug naar huis. Nou, gemeente, vindt u het goed als ik alvast eventjes, voordat we verder gaan met die geschiedenis te overdenken, dat we eventjes nu halt houden, want u heeft al heel wat informatie over u heen gekregen. Maar dat we nou eens even alvast een paar lessen trekken uit wat we nu gevonden hebben. Bijvoorbeeld deze les, dat mensen die op een of andere manier de wet van God overtreden hebben, dat die mensen in levensgevaar zijn. En dat is heel goed om dat weer eens tegen elkaar te zeggen en om dat te beseffen, ook als je leeft in een gemeente in het Nieuwe Testament. Want er kan ergens, nu we in een andere bedeling zijn gekomen dan die van Mozes, kan ergens de gedachte in je hoofd postvatten van nou loopt het allemaal niet meer zo'n vaart als toen. Het luistert ook allemaal niet meer zo nauw als 3000 jaar geleden. Inmiddels is het toch allemaal wat milder en wat zachter en wat aardiger geworden. Want de Heere Jezus is toch gestorven. De Heilige Geest is toch uitgestort. We leven toch niet meer in Kanaan. We hebben trouwens ook geen vrijsteden meer. Bloedwrekers. Ja, er zijn genoeg mensen die achter je aan kunnen zitten vandaag de dag. Maar we hebben jarenlang dat instituut toch niet meer gekend. Gelukkig, dat is allemaal ouderwets, oud-testamentisch. Maar toch preken we er vandaag over, gemeente. En we preken al een aantal maanden over dingen diep uit het Oude Testament. Onder andere om deze reden. Dat de wet van God in zijn veroordelende kracht nooit teruggenomen is. Dan heb ik het niet over deze of gene bepaling uit Numeri of Leviticus, maar ik bedoel die wet van God, die heilige eis, die claim die op ons aller leven ligt, die is nooit in kracht verminderd. En de Heere Jezus is ook niet gekomen om de wet af te schaffen. Dat heeft hij trouwens letterlijk gezegd in de bergrede mee. Niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. De hemel en de aarde zullen nog eerder voorbij gaan dan dat de wet van God voorbij gaat. Ze moet tot de laatste tittel en jota gehandhaafd worden. En daarom zegt Paulus aan de Galaten in Galaten 3. Dat die aloude vloek van die wet van Mozes ook nog steeds geldig is voor elke zondaar. Nooit teruggenomen. Nooit herroepen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar dat is een heel ernstig woord voor wie nog geen toevlucht in Sliedrecht heeft. En ik hoop, gemeente, maar u moet dat dan op dit moment in uw eigen hart nagaan. Dat kan niemand voor u doen en dat kan niemand aan u zien. Of er nou eens eindelijk bij de onbekeerden onder ons een gevoel van urgentie gaat ontstaan. U kunt zo'n gevoel krijgen als u de nieuwsberichten over Parijs volgt. En als u zich over IS zorgen maakt en als u dan onrustig wordt en denkt, het zal toch niet waar wezen dat je een keer in de kerk komt en dat de deur open gaat en dat het hier gebeurt. Maar dat is uw grootste probleem niet, onbekeerde vriend. Dat is een mogelijkheid dat u een mens achter u aankrijgt. Maar dringt het vandaag tot u door dat u allang iemand achter u aan hebt die uw dood zoekt? U heeft Mozes achter u aan. U heeft de Goel Hadam achter u aan. U heeft een wet achter u aan die uw dood eist. Heeft u een gevoel van urgentie? Of bent u nog zo rustig? Oh, het kan heerlijk zijn hoor, gemeente, om te rusten. Als je aan de voet van het kruis bent, is het goed uitrusten. Maar als je daar nog niet bent, bent u een dwaas. Als u op dit moment rustig zou kunnen slapen zonder toevlucht. Ik knoop daar meteen maar een tweede les aan vast voor dit moment dan. Een mens kan dus ook, zegt nummerie 25, ondoordacht en onopzettelijk schuld op zich laden. De tekst zegt het. Hier is sprake van een doodslag en daar was niemand van tevoren op uit geweest. Dat had die man echt niet bedacht. Hij wou het ook niet. Het gebeurde toch. En toen had hij toch schuld. Toch des doods schuldig. Gemeente, hoe zit het met uw zonde? Kent u uw ongerechtigheden? David zegt dat ergens in een van de psalmen. Ik ken mijn zonde en mijn ongerechtigheden zijn steeds voor mij. Maar nou vraag ik u, in hoeverre is dat nou waar? U heeft bepaalde misstappen begaan, 30 jaar geleden, 50 jaar geleden. U zult ze nooit vergeten, bepaalde dingen. U heeft erg in uw karakter en u zegt, dominee, die ene karaktertrek is iets wat voortdurend opspeelt. En dat is ook een soort zonde. Of je denkt aan één bepaalde boezemzonde, niemand die het weet, maar één ding in je leven wat elke keer weer de kop opsteekt. En je kan er zo weinig tegen doen, maar je bent zo machteloos tegen die koningszonde. Ja, maar die andere zonden dan? Hoeveel zonden zien wij eigenlijk over het hoofd? Ook als we eindelijk eens voor God neerknielen om ze te belijden. Hoeveel zonden zie ik helemaal niet als zonde? Ik heb al zat kinderen van God gesproken die na jaren dingen tot zonde werden die ze nooit als zodanig gezien hadden. Hoeveel zonden ben ik inmiddels vergeten, gemeente? In 40, 50, 80 jaar. Ik heb er misschien wel eens last van gehad, maar ik ben inmiddels al vergeten dat het gebeurd was. Gemeente, wij hebben een God die al onze zonden kent. In onze gedachten, in onze dromen, in wat we fluisteren of schreeuwen, in wat we doen en in wat we niet doen. Al onze zonden kent de Heer. Zonden die ik opzettelijk gedaan heb en zonden die ik per ongeluk gedaan heb. Zonden die ik voorbedacht gedaan heb en waar ik zelfs een plan voor gemaakt had en waar ik misschien wel dagen over nagedacht had. Of zonden die ik onbedacht heb gedaan. Maar wat voor soort zonden het ook zijn, voor al die zonden moet betaald worden. Het recht eist het, gemeente. En God is heel rechtvaardig, want hij zegt, er moet maar één keer betaald worden voor de zonde. Twee of drie keer is niet nodig, maar wel één keer. Ook voor wat jij niet als zonde zag en wat jij vergeten bent en wat jij onbewust gedaan hebt en per ongeluk gedaan hebt. En toch moet er overal één keer voor betaald worden. Maar elke zonde is dan ook nog wel een doodzonde, want het is tegen een heilig en rechtvaardig God bedreven. Nou mag ik u dan, gemeente, als derde les op dit moment van die God nog wat meer vertellen dan dat hij heilig en rechtvaardig is. Dat moest eerst en dat moet ook blijven staan. Duwt u dat nu niet weg, nu we verder gaan in de preek, maar dan vertel ik u van God nog wel wat meer. Nummerie 35 vertelt ons ook Niet alleen van de heilige rechtsgedingen van Psalm 101, maar ook van de deugd der milde goedheid. Want het is niet Mozes die op het idee kwam om vrijsteden te maken. Het is niet iets wat uit het volk voortkwam. Mozes, zullen we dat aan God voorleggen? Dat er toch nog een mogelijkheid is om uit zo'n ellendige situatie te ontsnappen. Het is de Heere zelf, gemeente. De Heere sprak tot Mozes. God die ruimhartig, genadig en ordelijk ruimte schept voor ontkoming aan de dood. Genadig, want het hoefde niet volgens Genesis 9. Ruimhartig, want er ligt niet één vrijstad ergens, maar zes, waar iedereen bij kan. En ordelijk, goed verdeeld over het land. 3 aan de westkant, 3 aan de oostkant. 2 in het noorden, 2 in het midden, 2 in het zuiden. En ze zijn trouwens goed toegankelijk ook. We hebben daar verder nog niet zo op gelet. Maar u kunt dat onder andere uit vers 11 afleiden. Steden die u tegemoet zullen liggen. En dan denk je, wat betekent dat nou eigenlijk? Steden die u tegemoet liggen. De Engelsen zeggen, die steden moeten accessible zijn. Bereikbaar. En er is ergens in Deuteronomium een extra bepaling die zegt, je moet ervoor zorgen, Israël, zodra je in Kanaan bent, dat die steden er niet alleen maar zijn, maar dat je de weg naar die steden ook goed onderhoudt. Ligt er op een weg naar een vrijstad een steen, dan moet hij er zo snel mogelijk af. Zit er een kuil in de weg, moet hij zo snel mogelijk geslecht worden. De wegen naar de vrijstad moeten de steden goed toegankelijk maken. En dat is opdracht van de Heer. Net als de wegwijzers die onderweg voortdurend de goede richting aan moeten wijzen. Het bevel om de poorten van de vrijstad open te houden. Alle poorten in Israël mogen 's nachts gesloten worden, maar de poorten van de vrijstad niet, zegt de Heer. Ik heb het u wel vaker gezegd, gemeente, wie van ons zou deze God ooit nog van hardvochtigheid of onbewogenheid durven betichten? Nee, het is toch waar wat Zacharia's lofzang zegt, die met ons lot bewogen is. God die zich ontfermt over mensen, ook in de nood van nummer 35. God die bewogen is met zondaren, maar dan wel ondanks alles, gemeente, ondanks alles, schoon zwaar getergd, want het is zijn wet die we overtreden hebben. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Mocht u het al afleren om positief over uzelf te denken en negatieve gedachten over God te hebben, dat moet Gods geest nou helemaal om gaan draaien, gemeente, daar herken je ze ook aan. In wier hart de geest van God gewerkt heeft. Die mensen die hebben geen hoge dunk meer van zichzelf. Dominee, ik wil wel, ik zou het allemaal wel, maar nee, andersom. God is goed. En ik deug niet. Hij schept ruimte. Hij wijst aan. Hij heeft vrijsteden verordend. En ik ben een zondaar. En uitgerekend die God van wie het recht gekrenkt is, gemeente. Begrijpt u het evangelie? Uitgerekend God wiens recht door mij gekrenkt is. Ik heb zijn wet geschonden. Ik heb gedaan wat kwaad was in zijn ogen. En juist, hij komt met de oplossing. Hij komt met de vrijstaat. Ja, en dan kan ik natuurlijk niet bij nummer 35 blijven staan, gemeente. Dat snapt u wel. Ik had het over bordjes die de weg wijzen. Weet u wel dat die 6 vrijsteden eigenlijk ook 6 wegwijzers zijn? 6 pijlen die alle 6 naar precies dezelfde plek wijzen. Naar Golgotha en naar het kruis van Golgotha. Ja, want waar moesten we anders uitkomen vanmorgen? De tekst gaat over toevlucht nemen. Een goed heenkomen zoeken. Ergens uitrusten, uitheigen, waarvan je weet, en nou ben ik eindelijk veilig. Gemeente, alle teksten in het Oude Testament die het over een toevlucht hebben, de psalmen die u vanmorgen zingt, nummerie 35, profetenwoorden, die man zal een verberging zijn voor de wind. Over wie gaat dat allemaal? Jezus Christus en dien gekruisigd. En wat zo prachtig is om dat dan te zien, dat hij niet alleen een beeld is van de Vrijstad als een plek waar je voorlopig veilig bent, maar waar je dan als het ware in een soort gevangenis zit opgesloten, want je moet geen stap buiten de deur zetten, want er staat er alsnog iemand op je te wachten. Maar dat je ook dat andere mag horen, dat er een moment komt voor zo'n mens in de Vrijstad, dat hij echt weer helemaal vrij is en dat hij overal toch weer kan rondlopen en dan mag niemand hem meer doden. Wanneer is dat? Als de hoge priester is gestorven. Tot de dood des hoge priesters, vers 25. Die men met de heilige olie gezalfd heeft. Ik doe wat de kanttekenaar en op de Statenvertaling daarvan zeggen. Dat is een voorbeeld van de Messias. Onze hoge priester Jezus Christus. Die door zijn dood het handschrift onze zonden heeft uitgewist. En het trof mij dat ik bij de exegese van dit hoofdstuk nog iets ontdekte, gemeente. Er is maar één plek in het Oude Testament waar de hoge priester zo genoemd wordt zoals die hier in vers 25 genoemd wordt. De grote priester staat er letterlijk in het Hebreeuws. Kohen HaGadol. De grote priester. Kent u uw Bijbeltje? Kent u de woorden van Hebreeën 10. Ziet u de lijn lopen? Wij hebben die grote priester over het huis Gods, Jezus Christus, zegt de Hebreeën schrijver. Door zijn bloed, door zijn verdienst, vrijheid en vergeving voor een zondaar. Gemeente, zijn er mensen in de kerk vanmorgen die iemand achter zich aan hebben? Heeft u de wet leren kennen in haar verdoemende kracht? Heeft u Mozes ontmoet? Met alle mooie dingen die je van de mens Mozes kan zeggen. Maar als je Mozes ontmoet als de man met de twee stenen tafel in zijn hand, dan is hij niet zo sympathiek, hoor. Dan is hij opeens niet de meest zachtmoedige mens op aarde. Dan is hij de meest onverbiddelijke mens op aarde. Je krijgt van Mozes nooit gratie. Je krijgt van Mozes nooit amnestie. Er is met Mozes nooit iets te regelen. Mozes is hard en onverbiddelijk. En die zegt alleen maar vervloekt tegen je. Vervloekt, want je bent een zondaar. En Robert Trail, een van de Puriteinen, heeft gezegd: als je nou bij de rechtbank waar Mozes voorzitter van is, als je daar geweest bent en je hebt gezegd, je hebt ontdekt, er is niks mee te beginnen. Daar is alleen maar een doodvonnis aan te horen en er is verder niks meer aan op te lossen. Dan mag je het evangelie ontdekken dat God voor iemand heeft gezorgd. Niet voor iemand die de wet ompraat, maar die juist onder de wet heeft gebogen. Om mensen die door de wet verdorvend en verdoemd werden, om die te zalen. In Christus, gemeente, ligt veel heil. Ja, al het heil wat je nodig hebt als arme zondaar. Maar dan kom ik weer terug op dat woord urgentie. O gemeente, daar kun je wel eens van wakker liggen, hoor, ambtsdrager. Over gemeenteleden die veel en veel te rustig zijn. En die je in 13 jaar ook niet ziet veranderen. Je hebt ook mensen zien veranderen. Sommige mensen niet. Die zitten nog altijd op dezelfde manier. En met dezelfde rust. En hoe moet dat nou gaan, lieve broeder? Als je nou vandaag hoort dat je in gevaar bent en dat je eigenlijk op de vlucht zou moeten slaan en je doet het niet. Hoe moet dat nou gaan? Als je meer achter je aan hebt dan de IS-beulen en de terroristen. Je hebt Gods wet achter je aan en ieder moment kun je achterhaald worden. Die mensen die vrijdag doodgeschoten zijn, hadden 's morgens niet geweten dat ze 's avonds in een mortuarium zouden liggen. 129 mensen. Eeuwigheid. Weet u, we kunnen het eind van de dag wel niet halen. En heeft u dan een toevlucht? En als u vanmorgen ziet, misschien wel voor de eerste keer, hoe gevaarlijk uw leven is, ga dan straks niet opnieuw aan het werk en gewoon verder met hout hakken. Als u op weg gaat om te gaan vluchten, misschien bent u het wel van plan, misschien bent u al in beweging gekomen toch onder de prediking van morgen. Val dan ook niet in de valstrik om als u onderweg bent en de eerste de beste stad tegenkomt, om dan te denken, nou dan ga ik daar maar in zitten achter de muren. Ik heb, de Vrijstad is nog zo ver weg, maar ik heb een dichtbijzijnder plaats gevonden, waar ik misschien ook wel een beetje veilig ben. Misschien wel de stad van uw eigen gerechtigheid, waar u denkt veilig te zijn. De stad van je goede werken, de stad van je tranen, de stad van je godsdienst, de stad van je goede bedoelingen. Maar achter die poort bent u niet veilig. U moet naar de Vrijstad. Ga ook niet halverwege op de weg in slaap sukkelen, gemeente. Eerst voelde je nog wel, dan moet er wat gebeuren. Vanmiddag eer dat het zover is dat je je knieën kon buigen, dacht je, ach, zo vaak zal het ook wel niet lopen. Eerst maar nog eens eventjes rustig nadenken. Eerst nog maar eens de zaak op me laten inwerken. Gemeente, we moeten niet willen rusten totdat we in de Vrijstad Jezus Christus geborgen zijn. En dan moet het dus in het mensenleven wel nood worden, gemeente. Zou dat niet meer hoeven? Zou het ook zonder nood kunnen? Zou het ook zonder haasten kunnen? Zou het ook zonder vluchten kunnen? Zou het zonder tranen kunnen? Samuel Rutherford heeft gezegd, ieder die tot Jezus komt, komt met betraande ogen tot hem. Zo zeiden ze dat in de 17e eeuw. Maar zou dat vandaag anders zijn, gemeente? Is het dan ook nood geworden? Voelt u uw schuld tegenover God? Voelt u de onrust die de geest wil opwekken? Geen rust voor het hol van je voet, zeiden ze vroeger, voordat je bent waar je wezen moet. En misschien zijn er ook wel kinderen van God die zeggen, dominee, bij mij was het inmiddels al een hele tijd rustig, maar het was op een bepaalde manier weer een andere rust geworden dan die eerste keer toen ik bij het kruis knielde. Soms kan er ook weer een gevaarlijke rust over het hart van een kind van God dalen. En dat is goed dat dat ook weer eens een keer afgepakt wordt. En dat je toch weer eens een keer erbij bepaald wordt. Weet ik het nou echt zeker? En ben ik nog steeds daar? Ben ik intussen niet de poort van de Vrijstad uitgeslopen? Of ben ik nog steeds dicht bij de Heere Jezus gebleven? Nou, misschien dat er op dit moment iemand is die zegt, oh, maar ik heb ook nog een andere vraag voor u. U stelt ons heel veel vragen, dat is goed hoor, maar ik heb ook een hele belangrijke vraag. Daar zit ik eigenlijk heel de preek al mee. Want ik heb eigenlijk een situatie die nog niet goed te vergelijken is met die man uit nummer 35. Want die man, u hebt het al een paar keer gezegd, die kon het niet helpen. Die wou het ook helemaal niet. Die had het 10 keer liever teruggedraaid dan waar hij nou in terecht gekomen is. Nou heb ik ook wel eens van die zonde waarvan ik achteraf met David in Psalm 119 zeg. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar ik heb veel meer zonden, zegt u, waar dat helemaal niet van geldt. Want ik heb het wel bedacht. En dat was wel opzet. Dat was niet 5 minuten. Maar dat is al jaren zo. Ik ben er veel erger aan toe dan die man, die doodslager met die bijl. Hij kon het nog niet eens helpen. Maar ik ben voluit verantwoordelijk voor wat ik gedaan heb. Willens en wetens God op zijn hart getrapt. De zonde liever gehad dan het recht van God. De zonde meer bemind dan God in zijn oneindige barmhartigheid. En ik ben er ook nog zo lang mee doorgegaan. Is er voor zo'n mens ook nog een boodschap? Nou, eerlijk gezegd niet in nummer 35, dat had u wel begrepen. En toch heb ik een boodschap, gemeente, want bij de Heere Jezus is nog meer heil te vinden dan nummerie u kon vertellen. Ga ik eventjes met u naar het Nieuwe Testament. Naar een toespraak die Paulus ooit gehouden heeft, halverwege het boek Handelingen. Hij komt op een gegeven moment in Antiochië. U kent die stad wel. En daar wordt ook een gemeente gesticht. En daar wordt ook een preek gehouden. Allereerst tot de Joden. Zo ging dat. Eerst in de synagoge. En weet u wat Paulus dan tegen de Joden zegt? Als die in de preek de Heere Jezus gaat uitstallen. En als die het evangelie dan gaat verklaren. En als die de heerlijkheid van het Nieuwe Testament boven het Oude Testament gaat verkondigen. Weet u wat hij dan zegt? Zo zij u dan bekend, broeders, dat door deze, door de Heere Jezus, uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan ge niet kon worden gerechtvaardigd door de wet van Mozes. Dat van alles door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Er waren dingen, zegt Paulus, daar kon de wet niks meer mee beginnen. Zelfs die genadige wet van nummer 35 biedt niet voor iedere zondaar uitkomst. Maar nou is er één die stijgt daar bovenuit. En voor een ieder die gelooft, is er vergeving. Gemeente, een appel dus om dat toevluchtnemende geloof te beoefenen. Allereerst voor wie dat nog nooit gedaan hebben. De mensen die we net al aangesproken hebben. En die tot op heden geen schuilplaats hebben. Ren voor uw leven. Haast u om uw levenswil. En rust niet voordat u het uit de mond van de Heere Jezus hebt gehoord. Ik voor u. Ik zeg dat met name ook voor mensen die nu al van plan zijn. En dat kan. Je gelooft het bijna niet. Maar die nu al van plan zijn om straks toch gewoon door te lopen. Ja, niet naar de Vrijstad. Maar gewoon op de weg waar ze al oplopen. De brede weg. Mensen die nu al van plan zijn de preek naast zich neer te leggen. Dat kan. Maar dan laat je wel een hele grote verantwoordelijkheid op je. We hebben vanmorgen iets uit het Oude Testament bepreekt. En we hebben uiteindelijk het Nieuwe Testament ernaast gelegd. En we hebben gezien hoe de dingen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament vervuld zijn. En nog veel rijker dan Mozes het kon bedenken. Maar ik citeer dan weer uit Hebreeën, gemeente. Dat is wel een hele grote verantwoordelijkheid. Als je niet alleen van de Vrijstad hebt gehoord. Maar als je ook nog van de Heere Jezus hebt gehoord. Als iemand namelijk de wet van Mozes heeft teniet gedaan. Die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Nou, dat zijn nummer 35 ook. Hoeveel te zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. En het bloed des testaments onrein geacht heeft. Waardoor hij geheiligd was. En de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. En ik had me dat nooit zo gerealiseerd, gemeente. Maar toen ik die woorden uit Hebreeën 10 van de week uittypte op de preekschets. Toen dacht ik ineens dat ze in feite toch dezelfde taal weer als Numeri. Numeri is een verbondsboek. En de bepalingen van de vrijsteden horen bij Gods verbond. Met Israël, hij woont in het midden van het volk, dat geeft bepaalde voorrechten en het geeft bepaalde verantwoordelijkheden. Maar als je de Hebreeën 10 goed op je laat inwerken, dan heeft dat ook weer te maken met het verbond. Want wij zijn geheiligd door het bloed, toch? Dat zeggen we elke maand, in Christus geheiligd. Wij hebben te maken met een geest die van alles beloofd heeft om je toe te eigenen wat je in Christus hebt. En om tegen dat alles nee te zeggen. Om dat allemaal naast je neer te leggen. En om gewoon te doen of er niks aan de hand is. Dat is zonde. Dat is dubbel zonde. Niet doen, zegt nummer 1. Niet doen, zegt Hebreeën 10. Kus de zoon. En wie dat mocht leren in zijn leven, gemeente, wordt door nummer 35 bijzonder bemoedigd. U zou misschien wel meer zekerheid willen. U zou misschien wel meer willen kunnen roemen in het kruis dan u doet. Omdat uw geloof elke keer weer zo klein En elke keer weer zo zwak is. Maar u hoort het vandaag. Toevlucht nemend geloof is ook geloof. Het is zelfs geloof in zijn meest pure vorm. Toevlucht nemen. En ach, toen u toevlucht nam tot Christus, werd u een asielzoeker. U moest blijven op een plek waar u van nature niet thuis was. En dat is nou je hele leven, kind van God. Op een plek zijn waar je nooit meer echt thuis bent. Maar waar je wel veilig bent. En je bent ook nog in een stad vol levieten. Dat zijn mensen die onderwijs geven in het geestelijke leven, weet u dat? Onderricht in de wet. Zoals Gods kind, als die eenmaal in de vrijstad is, onder de bescherming en onder het onderwijs van de Heilige Geest mag leven. Ach gemeente, wat een leven. Veilig te zijn. En als het geloof daar weer een zicht op krijgt, en hopelijk is dat dan vanmorgen zo, daar dan ook de vruchten van mogen plukken. Vrede in je hart. Die de mensen niet snappen en die ze ook niet kunnen afnemen. Vrede die alle verstand te boven gaat. Onderaan het kruis te zitten en daar te blijven zitten. En het daar ook te beleven. In deze toevlucht mag ik stil worden. Stil tot God. Amen.